Matteüs hoofdstuk 4, vanaf vers 1, daar lezen wij het volgende. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar een heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan zelf naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor uw bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Met elkaar gelezen, de verzoeking van de Heer Jezus Christus in de woestijn. We willen de versen zo weer met elkaar doorlopen en kijken wat voor lessen wij er ook voor vandaag de dag uit kunnen halen. En als we bij vers 1 beginnen, dan staat er, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En dit stukje tekst komt nadat we gelezen hebben, of nadat u kunt lezen in Matteüs 3, het gedeelte waarin Johannes de Heer Jezus doopt. En dan zien wij in vers 16, en nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En dan wordt hij nu door de geest geleid in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En het door de geest geleid worden is ook iets wat wij vandaag de dag als kinderen van de Heere God mogen ervaren in ons leven. Paulus schrijft het in Romeinen 8 vers 14, immers zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En het is natuurlijk al heel mooi om daar eens over na te denken, wat is nou precies door de geest van God geleid worden? Nou, ik denk dat een van de grote kenmerken is van het door de geest geleid worden, dat in het leven van alle dag de Heer Jezus centraal staat, in handel en wandel. En een ander groot kenmerk is dat als je geleid wordt door de Heilige Geest, door de Geest van God, dat dat nooit ingaat tegen het woord van de Heere God. Nou, en dan moeten we misschien in onze leven al gewoon voor onszelf de spiegel neerzetten om die twee aspecten, de Heer Jezus Christus en niet ingaan tegen het woord van de Heere God, tegen de Bijbel, om dan ook te kijken in onze leven, hoe ziet ons leven er nou uit? Kunnen wij nou zeggen dat wij door de geest van God geleid worden? De Heer Jezus wordt hier in dit gedeelte geleid door de geest naar de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En we mogen het tegen elkaar zeggen, en ik denk ook dat het goed is om tegen elkaar te zeggen, dat niemand ooit zo op de proef is gesteld als de Heer Jezus Christus. En je zou de conclusie kunnen trekken dat de verloste schepping kan er alleen maar wezen doordat hij, de Christus, alles heeft doorstaan. Doordat hij de verzoeking van de Satan heeft doorstaan. En niet alleen de verzoeking van Satan heeft doorstaan, maar dat hij in zijn weg de Satan heeft doorstaan, maar in zijn weg volkomen, daar komen we zo meteen ook nog even op terug, volkomen gehoorzaam was aan de wil van de Vader. Met uiteindelijk dat hij aan het kruis de Godverlatenheid heeft gekend en gedragen. En die weg die hij gegaan is, Die diepe weg van verzoeking, van beproeving, is geen mens gegaan. En vandaar ook dat de Hebreeënbrief zo duidelijk zegt dat als wij beproefd worden, als wij dingen meemaken in ons leven, mogen wij altijd naar de Heer Jezus Christus toe gaan, omdat Hij elke beproeving kent en van alles op de hoogte is. En dat is ook echt, en ik hoop ook dat dat voor ons geldt, een troost in het leven. Nou, we zien dat de Heer Jezus, in vers 2 staat dat, en nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Hij heeft 40 dagen, 40 nachten niet gegeten en dan krijgt hij honger. En dat is voor de Satan een moment om de Heer Jezus te gaan verzoeken. Een moment van zwakte. Hij had honger. Hij voelde iets in zijn mens zijn, in hoe hij was als mens. Hij had honger. En ja, de Satan kon hem natuurlijk niet pakken op hoe hij ons heel vaak pakt. Dat is namelijk in onze eigen begeerte. Dat staat in Jacobus. En misschien is het wel goed om die tekst even op te slaan met elkaar. In Jacobus. Het zal voor u misschien best een bekende tekst zijn. Maar het is wel iets om echt in ons leven ook steeds weer te realiseren. In Jacobus 1, vers 13, staat namelijk het volgende. Jacobus 1, vers 13. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God kan immers niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. En dan vers 14, maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En op het moment dat wij in onze eigen begeerte worden meegesleurd en verlokt, is dat ook heel vaak het moment waarop de Satan ons in onze zwakheid aanvalt. Stel je voor, er wordt een preek gegeven en er is kritiek vanuit het eigen hart, omdat iemand is aangesproken en iemand verdraagt de kritiek niet. Dan kan het zomaar gebeuren dat de Satan dat vuurtje alleen maar meer opstookt. Maar dat is bij ons. Als wij verzocht worden door de Satan, dan is dat meestal naar aanleiding van onze eigen begeerte waarin wij worden meegesleurd en verlokt. En wat je vandaag de dag ook nog wel eens ziet, en we hebben in het Baptistenconvent hebben we er ook over gehad, en broeder Niemeyer was daarbij, dat je op een gegeven moment te horen krijgt van ja, maar daar kunnen wij ook niet zoveel aan doen, want wij zijn een beetje slachtoffer. Ja, wij kunnen er alles aan doen. Het is volkomen onze verantwoordelijkheid als wij door onze eigen begeerte worden meegesleurd en verlokt en uiteindelijk in zonde vallen. We kunnen zeggen, ja, de Satan heeft erop ingespeeld. Mee eens, maar let op de woorden, hij heeft erop ingespeeld. Maar het is onze verantwoordelijkheid, onze zonde. En daarmee moeten wij ook naar de Heere God toe, naar de Heer Jezus toe, om vragen om reiniging als wij kinderen Gods zijn. En dan zie je dus een verschil, want de Heere Jezus wordt op een zwak moment, maar dat is niet vanwege zijn eigen begeerte, maar dat is het moment waarop hij dus gevast heeft, lichamelijk zwak is, en dat is het moment waarop de Satan hem gaat verzoeken. En waarom weten we zo goed en zo duidelijk dat het bij de Heere Jezus niet gaat om zijn eigen begeerte, waardoor hij is meegesleurd en verlokt? Nou, omdat hij, en dat laat het hele evangelie natuurlijk zien, al die beschrijvingen in het evangelie laten zien, wat hij in Johannes 5 vers 30 zegt, en ik citeer de tekst, ik zoek niet mijn wil, Johannes 5 vers 30, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dus de Heere Jezus is in zijn leven helemaal niet gericht geweest op zijn eigen begeerte. Hij is continu onderworpen geweest, Johannes 5 vers 30, onderworpen geweest aan de wil van de Vader. En dus de Satan had bij hem ook een ander moment nodig om hem te verzoeken. En dat was het zwakke moment waarin hij na het vaste tijd de honger voelde En dat, daar, de Satan speelt ook gelijk in op datgene wat er beschreven staat. De Heer Jezus heeft 40 dagen, 40 nachten gevast. Hij heeft honger en de eerste verzoeking komt op dat zwakke punt. En dan staat er, en een verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Als u Gods zoon bent. Even tussen twee haakjes. In Lucas, hoofdstuk 4, wordt ook dit verhaal, deze geschiedenis verteld over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En daar zien we dat de laatste twee verzoekingen zijn omgedraaid. En de volgorde is anders. En dit kan wezen, want iemand zou dat kunnen opvallen, en dit kan ook gewoon wezen naar aanleiding van het feit dat Matthäus uit eerste hand het gehoord heeft en Lucas uit tweede hand het gehoord heeft. En dan zou je heel makkelijk kunnen zeggen, ja, zie, de Bijbel klopt niet, want er zitten verschillen in en noem maar op. Maar juist, en ik heb dat vaker met u gedeeld, het is juist heel krachtig, een heel krachtig getuigenis van de waarheid, op het moment dat er vanuit verschillende invalshoeken een situatie wordt belicht. En dat dan verschillende invalshoeken niet precies dezelfde volgorde laten zien, doet niets af aan de kern en de boodschap die de Bijbel wil meegeven. En een ander punt wat ik hierin wil opmerken, is hoe hij in de eerste twee verzoekingen, zoals wij hier in Matthäus tegenkomen, de Heer Jezus tegemoet treedt. Is het u opgevallen? Hij zegt dan in vers 3, als u Gods zoon bent. En in vers 6, als u de zoon van God bent. En dat is misschien wel ook iets wat wij herkennen in ons eigen leven. Wat ik ook wel best wel vaak ook in het pastoraat hoor en ook gehoord heb. Dat er dan allerlei verzoekingen of allerlei aanklachten zijn. En dat je mensen hoort zeggen, ja, als je dan kind van God bent, dan kun je toch dit en dan komen er allerlei dingen. En dan dat is eigenlijk eenzelfde soort aanval als die de Satan hier op de Heer Jezus richt. Als u dan Gods zoon bent en als u dan kind bent van God. Nou, haakjes gesloten, dat waren twee opmerkingen. Dan komen we bij een ander punt. En dat is een verzoeking, dat is de derde verzoeking. Daar gaan we eerst heen. De derde verzoeking, want daar mondt het op uit. En dan staat dan op een gegeven moment in de derde verzoeking, in vers 8, opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En ja, daar gaat het de Satan uiteindelijk om. Ook als wij verzocht worden, dan lijkt het misschien dat het om ons gaat, hè? Om onze eigen wil, om onze eigen lusten. Ja, wij hebben totaal de verantwoordelijkheid, maar wij moeten niet ook maar het minste beeld hebben dat de Satan ons in wat dan ook wil bevestigen. In wie we zijn, of wat we doen, of wat dan ook. De Satan heeft maar één doel. En dat is als God willen zijn, dat iedereen hem aanbidt. En het lijkt misschien dat de Satan op een gegeven moment ook wel lekker meegaat en dat hij die mensen een gevoel geeft van dat ze er mogen zijn en noem maar op. Dat doet de Satan alleen maar met een reden, omdat hij de vader de leugen is en een verdorven kwaad is. En het enige wat hij doet is om zelf beter van te worden. En dat zie je hier in deze verzoeking. Hij zegt, als u mij aanbidt, als u voor mij knielt en aanbidt, zal ik u alles geven. En wat is ja, daarin de hoofd, het hoofd dat hij als God wil zijn? In Psalm 77, ook mooi om even op te zoeken met elkaar, Psalm 77. Ik heb nu wat minder teksten die we op gaan zoeken, dus ik heb er in totaal vier. De vorige keer was ik iets te enthousiast. Maar we gaan Psalm 77 even met elkaar opslaan. In Psalm 77 gaat over vertrouwen in aanvechting, staat er bij mij boven, een psalm van Asaf. En dan komt Asaf op een gegeven moment bij een slotsom in vers 14, bij een kerngedachte in vers 14, maar ook tegelijk een vraag. Maar die vraag heeft ook iets van een conclusie in zich. Hij zegt dan in vers 14, O God, uw weg is in het heiligdom. En dan de conclusie, de vraag, wie is een God zo groot als God? Wie is een God zo groot als God? En daarmee erkent Asaf dat er niemand is in de hemel, op de aarde, in de zee en al wat er leeft, dat er niemand is zo groot als God. En dat doet me tegelijk denken aan datgene wat er in Openbaring beschreven staat, dat er op een gegeven moment, als degene die op de troon zit, die boekrol in zijn hand heeft met die zeven zegels, dat er dan ook de vraag gesteld wordt, wie is er waardig? En dat er in de hemel, op de aarde, in de zee en in alles wat er leeft, niemand waardig is gevonden dan één, de zoon van David. De leeuw uit Juda's stam. En daarin zie je dat zowel God de Vader als God de Zoon die waardigheid, die hoge positie hebben gekregen. Niet gekregen hebben, die positie hebben van eeuwigheid tot eeuwigheid. En door de mens is dat een aanbidding als wij God in die positie laten staan. En dan zegt Paulus in de Romeinenbrief, Romeinen 8 vers 31, een heel bekende tekst. Als wij dan beseffen wie God is, hoe hoog en hoe groot hij is. Als wij dat beseffen, dan zegt hij in Romeinen 8 vers 31, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat is zo mooi, hè? Als wij beseffen wie God is, als wij beseffen dat hij zich in Christus laat kennen, Romeinen 8 vers 31, dan kunnen wij met Paulus die uitroep doen, als God voor ons is, wie is tegen ons? Maar daar is het dus de Satan om te doen. De Satan is het er om te doen om als God te willen zijn. Als God te willen zijn. En daar is hij nu in deze wereld ook volop mee bezig. Hij weet dat zijn tijd kort is. Hij weet wat er geschreven staat. In 2 Thessalonicense 2, vers 4, zegt Paulus, de tegenstander, dat is de Satan, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dat is het doel van Satan. Het doel van Satan is dat hij nu in onze tijd allerlei dingen aan het klaarmaken is om wat de Heer Jezus heeft geopenbaard aan Johannes ook werkelijkheid te laten kunnen worden, van dat Satan in de tempel van God gaat zitten, zodat hij als God aanbeden wordt. Hij is geen God, maar hij doet zich voor als God. Hij wil zo graag als God zijn. En daarom is het ook echt, zo cruciaal dat wij in het leven, wat wij vandaag de dag leven, ook echt heel duidelijk een onderscheid maken in datgene wat van de wereld is, onder de heerschappij van de Satan ligt, en datgene wat wij met de Heer Jezus en in hem mogen leven. Heel veel mensen denken een beetje dat het een grijze middenweg is, van dingen die misschien niet echt toe te schrijven zijn aan de Satan, maar die ook niet toe te schrijven zijn aan God. En die plaatsen dan een beetje een gulle middenweg. Die middenweg, als je die Bijbel leest, dan is die er niet. Want ook al zou het niet zozeer in één keer zichtbaar zijn dat het met de Satan te maken heeft, dan alleen al het besef dat als je je met leegheid en met andere dingen te maken hebt, dan kun je die tijd al helemaal niet besteden aan de Heer Jezus Christus. En daar gaat het om, dat je alles in het leven, daarom zegt Paulus ook, je moet alles in het leven tot eer en tot verheerlijking van God doen. Daar gaat het om. Daar gaat het in ons leven om. Maar we moeten beseffen dat het de Satan te doen is om als God vereerd te worden. En hoe anders is dat bij onze heiland? En dat is zo goed om dat tegenover elkaar te zetten. Want de tekst, nog eenmaal, In 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dat is de tegenstander, dat is de Satan. En dan staat er van de Heer Jezus in Filippenzen 2 vers 6. En dat is compleet het tegenovergestelde. Want Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 6, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Ziet u dat? Het is als water en vuur. Die twee kun je op geen enkel mogelijke manier met elkaar verbinden. Het zijn tegenpolen met elkaar. Daarom beschrijft Paulus dat in 1 Korinther 6 of 2 Korinther 6 zo duidelijk. Hè? Licht verhoudt zich niet met duisternis. Rechtvaardigheid niet met onrechtvaardigheid. De tempel van God niet met de tempel van Babel, van de afgod, laat ik het zo zeggen. Dat verhoudt zich niet met elkaar. En het is zo goed als wij zo nadenken over de verzoeking van de Heer Jezus Christus in de woestijn, dat wij moeten bedenken dat de Satan er alles aan is gelegen om ons als christenen monddood te maken, zodat wij maar niet gaan getuigen van de volheid die ligt in de Heer Jezus Christus. En daarom is het goed om te volharden in de verzoeking. Maar hoe doe je dat? Nou, dat laat de Heer Jezus hier heel erg mooi zien. Want de Heer Jezus geeft op elke verzoeking die de Satan uit, geeft hij het antwoord, neem bijvoorbeeld in vers 4, maar Jezus antwoordde en zei, er staat geschreven. En Jezus zegt dan in vers 7, er staat eveneens geschreven. En in vers 10, toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven. En weet u wat nou de valkuil is van deze tijd? Dat mensen wel proberen te strijden tegen de Satan, tegen hun eigen boze begeerte en noem maar op. Maar dat men niet meer ten volle weet en beseft wat er geschreven staat. Dat is echt een valkuil. Want mensen denken heel vaak wat er staat, maar men leest niet wat er staat. En als wij de heiland, onze heiland, zo in dat gesprek zien met de Satan, in die verzoeking, dan zien wij dat de heiland heel duidelijk citeert wat er geschreven staat. En er valt ook nog iets anders op. En dat is wat sommige mensen ook wel eens, sommige christenen ook wel eens een beetje in verlegenheid brengt. Dat is namelijk dat er staat in vers 6. Dan zegt de Satan tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Satan die komt ook heel vaak met woorden die lijken op Gods woord of die hij uit Gods woord haalt. En daardoor lijkt het wel mooi, maar de intentie van Satan is verkeerd. Omdat hij daarin de vader van de leugen is. Er zit niets goed in hem. Hij is compleet gevallen. En heel veel mensen, ja, die zeggen dan van oké, okay, dan komen anderen met allerlei mooie teksten. Nou, heel vaak doen mensen aan tekstplukkerij. Dat is dat ze dan een bepaald denkbeeld hebben, of een bepaald denkpatroon, of een bepaalde denkwijze. En wat wordt er dan gedaan? Nou, dan gaat men een beetje in de Bijbel zoeken, komen men mooie teksten tegen en dan plakt men die tekst op hun denkwijze. Als bevestiging van wat zij vinden, wat zij geloven, wat hun denkpatroon is, wat hun denkwijze is. En dan trap je gewoon voluit in de valkuil, ook van Satan. De Satan kent Gods woord ook. Alleen hij misbruikt het woord. En daarom is het zo goed en moeten wij elkaar telkens weer opnieuw aanmoedigen om dat woord van de Heere God ook daadwerkelijk te kennen. Dat wij weten wat er geschreven staat. En niet alleen kennen met het hoofd, maar ook kennen met het hart, dat het doorleefd is. Dat de Heere God vanuit een doorleefde, vanuit een doorleefd hart ook echt daadwerkelijk dat heeft doorgegeven in het hart. Dat het zo diep is geland, dat het een waarheid in ons hart is geworden. Een waarheid die wij leven. Dat is zo goed om dat te beseffen. Zoals gezegd, de antwoorden die de Heer Jezus geeft op het eerste, niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Hier legt de Heer Jezus, in het eerste antwoord legt de Heer Jezus de zwakte waarop de Satan hem aanvalt. Daar gaat hij op in en zegt van ja, maar een mens leeft niet alleen bij brood. En daar legt hij gelijk al de koppeling naar het woord van God. Datgene wat er geschreven staat, is het woord van God. En niet alleen het brood moeten we eten. Nee, wij moeten niet alleen het lichamelijke onderhouden, maar wij moeten ook het geestelijke onderhouden. Wij mogen leven bij het woord van de Heere God. Dat mogen we tot ons laten komen. En hij begint dan, de Satan begint dan bij het zwakke punt. En dan gaat hij verder in de eigen begeerte. Want dan, je zou de tweede verzoeking kunnen zeggen van oké, de Satan neemt hem mee op het hoogste gedeelte van de tempel. En dan op een gegeven moment zegt hij vanuit dat woord van de Heere God, zegt dan Satan, vanuit dat woord wat geschreven staat, zal het maar zo gebeuren dat de engelen komen en u opvangen. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar zoals jij het woord citeert, even in mijn eigen woorden, zoals jij het woord citeert, zo staat het daar wel geschreven, maar zo is het niet bedoeld. Want op het moment dat je dat doet, wat zegt de Heer Jezus? U zult de Heer, uw God, niet verzoeken, in vers 7. Het staat wel zo geschreven, maar dat betekent niet dat ik mij in allerlei situaties moet begeven. Nou, wat voor praktisch voorbeeld zou je daar dan in kunnen doen voor vandaag de dag? Nou, je hebt mensen die zeggen van, ik kan naar allerlei films kijken, ik kan naar allerlei muziek luisteren. En dan zegt men, het heeft toch geen invloed op mij. Want er staat geschreven dat de Heere God mij bewaart. De Heere God bewaart mij. En dat laat zien, zo had de Heere Jezus menselijk gesproken kunnen reageren. Maar zo is het woord van de Heere God niet bedoeld. Want dan gaat de Heer Jezus een stap dieper in het woord van de Heere God en dan zegt hij, ja, maar je moet God niet verzoeken. Dus het is als wij in ons leven iets toelaten omdat wij denken dat het toch geen kwaad kan, omdat er geschreven staat dat God ons behoedt en wij ons in allerlei gevaarlijke situaties, ook geestelijk gevaarlijke situaties begeven, ja, dan misbruiken wij het woord van de Heere God. Want wij mogen God niet verzoeken. En God heeft ons onze verantwoordelijkheid gegeven om bij de verzoeking vandaan te komen. Bij de verzoeking weg te gaan. Nu denk ik zo in één keer aan iemand in het Oude Testament die dat zo mooi deed. Jozef. Jozef die wordt daar verleid door de vrouw van Potifar. En dan op een gegeven moment grijpt de vrouw van Potifar. En Jozef had kunnen blijven staan en zeggen, ja, wat er ook gebeurt, God behoedt mij. Nee, Jozef vlucht weg uit de verzoeking. En wat doet Jozef? Jozef die vlucht als het ware naar God toe, want dit wil hij niet. En zo ook, als wij zo in deze wereld staan en allerlei dingen op ons afkomen en er tegen ons wordt gezegd, ah, dit maakt niet zoveel uit, dat maakt niet zoveel uit, zus maakt niet zoveel uit, zo maakt niet zoveel uit, wegvluchten. Want we mogen God niet verzoeken. En wij verzoeken God niet. En de derde, die hier beschreven staat, dan het aanbidden van de Satan. En dan zegt de Heer Jezus, er staat geschreven, de Heere, uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En je zou kunnen zeggen dat hierin de verzoeking tot een hoogtepunt komt. In een rechtstreeks contact met de Heer Jezus, die hij heeft met de Satan, gaat de Satan tegen hem zeggen, als u mij aanbidt en voor mij neerknielt, zal ik u alles geven. Maar gelukkig is de Heer Jezus daar niet op ingegaan. En bij het machtswoord, we hebben het gelezen met elkaar in vers 10, zegt hij tegen de Satan, ga weg. Ga weg. En als de Satan weggaat, dan komen de engelen en dienen de Heer Jezus. En dat vind ik zo mooi, dat staat in Hebreeën, in Hebreeën 1... Hebreeën hoofdstuk 1. In Hebreeën 1. In vers 5 staat. In Hebreeën 1 vers 5. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Wat opvalt in de verzoeking, zoals beschreven door de evangelist Matthäus, is dat de Heer Jezus de verzoeking alleen aangaat met de Satan. Hij is als mens verzocht. En de engelen, die, hoe staat het hier in Hebreeën 1 vers 6? En laat alle engelen van God hem aanbidden. Alle engelen van God moeten hem aanbidden. Maar daar in de verzoeking, in de woestijn, was hij alleen. En als hij de Satan heeft weggestuurd, komen de engelen en die dienden hem. En dat is precies wat Paulus zegt, wat de schrijver zegt in de Hebreeënbrief, waarvan ik geloof dat het Paulus is. Wat de schrijver zegt in de Hebreeënbrief. Dat God dat zo gemaakt heeft dat de engelen, de zoon, de eerstgeborene die de Vader in de wereld heeft gestuurd, naar de wereld heeft gezonden, dat de engelen hem moeten aanbidden. En het is ook mooi, want op het moment dat wij dus beseffen dat de zoon, dat de zoon boven de engelen staat. Ja, sommige mensen denken ook dat wij ook maar het recht hebben uit onze natuurlijke omstandigheden, dat wij als mens boven de engelen gesteld zijn. En dat wij gewoon maar allerlei dingen kunnen zeggen tegen engelen en sommige echt een bepaalde engelenverering hebben. Paulus schrijft erover in een van zijn brieven aan Thessalonicense, over de engelenverering en noem maar op. Maar dat slaat helemaal nergens op. Misschien zeg ik nu iets te bot, maar dan weet u wel wat ik bedoel. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het feit dat wij boven de engelen geplaatst zijn, heeft alleen maar te maken met het feit dat wij in Christus Jezus zijn. Dat de engelen gedienstige geesten zijn, ja, die staan ons ten dienste, maar het zijn niet onze gedienstige geesten. Nee, het zijn gedienstige geesten van God die hij zendt ter hulp. En het feit dat wij boven de engelen geplaatst zijn, wil alleen maar zeggen, dat kan alleen maar omdat wij in de Heer Jezus zijn. Christus zijn. En wat je aan de andere kant natuurlijk hebt, en waarom ik dat zo sterk benadruk, is omdat je allerlei gedachtespinsels krijgt, dat je ook over demonen allerlei dingen moet doen. Zoals de Heer Jezus hier de Satan, het hoofd van de demonen, wegstuurt. Zo beginnen ook allerlei mensen tegen demonen te praten en met demonen om te gaan. En dat voert nu te ver om daar verder op in te gaan. Maar het enige wat wij kunnen zeggen is dat de macht van de Satan over ons leven, de macht van de zonde over ons leven, gebroken is en verbroken is, omdat wij in Christus in de vrijheid zijn gezet. En niet omdat wij op welke grond dan ook uit onszelf maar iets verdiend hebben om tegen de Satan in te gaan. Dat denken echt mensen en daar wil ik echt voor waarschuwen. Want als ik vanuit mijzelf ook maar van iets uit mijzelf tegen de Satan zal vechten, of wat dan ook, dan ga je helemaal voor gaas. Dat werkt absoluut niet. Het is alleen maar dat wij daarboven zijn geplaatst in de Heer Jezus Christus. En de verzoeking naar de Heer Jezus toe, maar ook de verzoeking die wij in ons leven kennen vanuit het kwaad, ook vanuit het rijk van de duisternis, ja, dat blijft doorgaan, omdat dat een strijd is die doorgaat totdat God zelf, Jezus Christus, er een punt achter zet. En in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 4, vers 13, zie je dat de tekst die daar iets anders staat, de eindtekst. Want daar staat in Lucas 4, vers 13, toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Nou, dat klopt, omdat de Satan mensen heeft aangezet in hun eigen begeerte, en dat kunnen we de hele evangelie doorlezen, om de Heer Jezus te verzoeken. De Heer Jezus is de hele evangelie door verzocht geweest. En ook andere volgelingen van Christus moeten beseffen dat ze verzocht worden. Meegesleurd, meegelokt door hun eigen begeerte. En dat wordt aangevuld met de verzoeking, met de misleiding van de Satan. En hoe blijf je staande? Door het woord, door het levende woord. Er staat geschreven. En daarvoor is het nodig dat wij in deze tijd ons niet richten, niet alleen maar richten of niet in belangrijke mate richten op alles wat er in de misleiding op ons afkomt, maar daarbij moeten wij ons richten om staande te blijven, zegt Paulus in Efeze 6. En hoe doen wij dat? Doordat wij weten wat God zegt, wat er geschreven staat. Nou, en daarom hebben we met elkaar Bijbelstudie. Om te kijken, wat staat er? Dus het is heel belangrijk. Broeder? Ja, voor de luisteraars en de kijkers thuis, 1 Johannes 1, vers 4. 1 Johannes 4, vers 4. Ook een heel belangrijke tekst die eigenlijk aansluit op datgene wat we net met elkaar hebben behandeld. 1 Johannes 4, vers 4. Tot zover, broeders en zusters.